tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen. Rotterdam staat bekend als havenstad en ook als architectuurstad. Maar Rotterdam is ook een groene stad. In de nieuwe stadsgids Rotterdam Groene Stad maak je kennis met de 100 groenste plekken van Rotterdam. En met een echte Rotterdamse plant en ook echte Rotterdamse dieren. Zoals de slechtvalk. Met de huismus gaat het in de binnenstad minder goed. Maar daarbuiten is onze kleine gevederde vriend bezig aan een comeback. Je leest erover in het boek De Huismus. Een huismus is Wouter Helders niet. Hij reist als militair journalist conflictgebieden in het buitenland af. Maar nu heeft hij zijn eerste boek geschreven. En coltan, grondstof voor mobieltjes, speelt een hoofdrol in deze spannende thriller. Dat en meer vandaag in...
Chris natuurlijk, met Chris Vemer.
Brian Ferry.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
Kees Heij, de mussenman van Nederland, die deed jarenlang onderzoek naar de achteruitgang van onze huismus. Behalve in de stad lijkt dit ooit zo gewone vogeltje nu bezig aan een voorzichtige comeback. Je leest erover in het boek dat simpel en eenvoudig De Huismus heet. Kees Heij die schreef het samen met zijn jeugdvriend Jacques Vos. Het is niet alleen een boek over huismussen, maar ook over twee Rotterdamse jongens die in de jaren 50 van de vorige eeuw geboeid raakten door de natuur en de huismus. Chris natuurlijk die ontmoet de mussenman op een plek in Rotterdam waar we verzekerd zijn van mussen.
Dat klopt. Dat is de Prinsenmolen langs de Rotte. Daar is namelijk een molengat. En de eigenaar van die molen die heeft dat molengat dichtgemaakt. En die heeft wat eenden gehouden. Die houdt de kippen achter. En als je kippen houdt, dan heb je ook mussen. En dat zie je nu hier. Want het is een flinke populatie die hier zit. De dichtstbijzijnde verdere populatie hier is in de Bergse Achterplas. Op een van die eilandjes. Daar is een mevrouw die voert zich wezenloos aan mussen. Kilo's graan per week. En dan komen al die beesten die komen van al deze plekken en van de andere plekken. En een paar van de straatweg en een paar van de kinderboerderij. Die komen allemaal daar centraal bij elkaar. En daar zie je ze ook. Maar dan moet je wel met de bootje naartoe.
Je hebt al een beetje verteld waarom de mussen het fijn vinden. Omdat hier eten is, voedsel.
Hier is altijd voedsel. Bij een kippenhok is altijd wel wat te halen. En je ziet nou die mensen hier. Die komen dagelijks voeren met de kleinkinderen en de kinderen.
Maar als het zo simpel zou zijn, dan zou het ook niet zo slecht met de mussen gaan. Een beetje eten geven en dan gaat het goed met de mussen.
Dat hebben heel veel mensen altijd gedacht, maar er is toch iets met die beesten aan de hand. Die achteruitgang is toch heel snel gegaan. Ja, die achteruitgang is eigenlijk in de jaren 70 in heel West-Europa begonnen. En die laten zeggen een jaar of 10 later, in 80 jaren, is het in de boerengebieden en de randen van de stad is het opgehouden. En in de grote steden in de stad, daar is het doorgegaan. Tot je op het moment alleen nog maar plekken hebt met hele kleine groepjes. Ik heb een lijstje bij me van plekken die door vogelaars verzameld zijn in Rotterdam. Dat zijn maar een paar plekken. Er zat op de Westkruiskade een leuke populatie. Die sliep in de Couvernestraat. Het was een boom in de Westkruiskade. Op 78 was het geloof ik een boom. En die kruin die liep gelijk met een balkon. En het balkon stond vol met planten. En dan kon je altijd mussen verwachten. Er zijn zeker andere bewoners gekomen. Want die beesten zijn nu weg en de planten zijn ook weg.
Maar ik was 2 weken geleden in de Couvernestraat. Ja. En toen heb ik ze wel gehoord hoor.
Ja, je hoort er wel een paar. Ja. Het zijn allemaal kleine eilandgroepjes. En dat is het grote probleem. Er zit hier een groepje en daar een groepje. En die beesten hebben geen mogelijkheid om genetisch uit te wisselen. En dat zal. En voor mijn gevoel gaat het wel een beetje vooruit hoor, de populatie. Het achteruitgaan is gestopt. Maar nou moet je nog zien te krijgen dat die beesten bij elkaar komen. Hoe krijg je nou deze beesten die zo gemiddeld 500-600 meter vliegen rond hun broedgebied? Hoe krijgen die nou een paar kilometer verder bij een andere populatie?
Want je zat nu ook te kijken of er jongen bij waren tussen al die mussen die we nu zien.
Ja, ik heb nog geen jongen gezien. En ik heb ook op de andere plek ook nog geen jongen gezien. Vind ik een beetje vreemd, maar aan de andere kant zou een reden kunnen zijn dat het een heel slecht nat voorjaar geweest is. En de jonge mussen die moeten gevoerd worden met kleine insecten, met bladluizen. En die zie ik eigenlijk nu pas bij mij in de rozen zitten, de bladluizen. Koolmezen hebben het ook slecht gehad. Het eerste broedsel is slecht. En het is mijn ervaring ook toen met mijn onderzoek. Een slecht voorjaar geeft ook slecht voedsel, want dan gaan ze over op brood en op patat en op lumpia's.
Ja, dat is voor ons ook niet helemaal gezond.
Ook niet helemaal gezond voor ons, dus ook voor die beesten niet. Nee, ze hebben in het begin hebben ze echt eiwitrijk voedsel nodig. Ik kreeg nou vandaag toevallig, ze mailen me natuurlijk heel veel over mussen, van iemand een berichtje, die had mussen in zijn tuin, een paar, gezien. En nou had hij meelwormen gevoerd, levende meelwormen. Hij zegt, ik word gek van die mussen, ze komen allemaal over vandaan naar die meelwormen. Ook eiwitrijk voedsel.
Ik word gek van die mussen, nou dat zeiden ze. Denk ik in de jaren 60 wel. Dan vonden ze mussen helemaal niet zo leuk.
In die tijd was het nog een beest wat verjaagd moest worden. Ja, dat was een schadelijk beest. Ja. Dat komt ook wel in het boekje uit. Het is dus waar je zit, maar stadsmensen vinden het leuk op het terras. Ja, maar het platteland, het was eigenlijk was het erg schadelijk op het platteland als ze massaal optraden. En hier in de landelijke gebieden is het ook weer aardig op gang aan het komen. Maar in de stad. Ik vermoed ik denk gevoelsmatig, maar ik heb geen bewijs voor, dat de achteruitgang dat gestopt is. En nu moeten ze weer gaan groeien. En ik heb regelmatig gevraagd om dode mussen, ik ben dus blij met een dode mus, die gevonden worden onder dakpannen. Want dan konden we het laten onderzoeken. Want van mijn gevoel moet het een virus zijn of zo, een bepaalde ziekte. En die is nou overwonnen. Denk aan myxomatose. Ineens is alles dood na een verloop van tijd. En dan blijven er een aantal over en dan blijft de populatie gaat weer groeien.
Oh, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal, dus we hoeven ons niet zo'n zorgen te maken over de mus.
Ik heb er geen bewijzen van.
Op zo'n plek als hier, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, nou, hoezo gaat het slecht met mussen?
Nee, maar dit is een gunstige plek. Dit is een stukje platteland eigenlijk, in de stad. Kijk maar rond hier. Willigen, vlieren, hier, dit soort struiken allemaal. Kijk, want in die molen zijn geen broedplaatsen, misschien in die randen daarboven hoor, dat kan best. Ja, daar zitten de broedplaatsen onder die groene banden, zie je, die, boven het geile raampje.
Ja.
Daar zitten de broedplaatsen. Aha, dat is Leen. Ken je me nog, Leen? Kees, hij.
Oh ja.
Ja, we komen op jouw plek.
Ja. Hallo, Chris Vemer van Radio Rijnmond. We komen de mussen bekijken, want hier zitten veel mussen.
Ja, er zitten er wel, ja. Beetje erg veel.
Ja, u vindt het niks?
Nou, als je boven gaat kijken in de molen, dan word je er niet vrolijk van natuurlijk. Als je naar de riet werkt, kijk ik ook niet.
Wat dan? Wat doen ze dan?
Wat dacht je dan als de riet eruit kwam, Kees?
Ik heb altijd gehoord dat mussen niet in het riet zitten. Misschien trekken ze een strootje uit voor de nest.
Kijk maar de gaten dat erin zitten. Kijk, ik heb niks tegen mussen, maar
Maar hier wel?
Nou ja, dit is natuurlijk gewoon niet leuk. Er ligt boven ligt er gewoon zo'n laag stront. Ja. Vogels en dode mussen. En dan gaan de jonge mussen gaan dood. Nou, dan weet je wel wat je dan krijgt. Dan komen er vliegen op af. En die vliegen die leggen eitjes en dan krijg je maden. En dan krijg je weer vliegen. En dan zit die hele bovenkopje vol met vliegen.
Ja. Dus ja, weet je dat jij een van de weinige plekken hebt hier waar mussen zitten? Ja. Nee, weet je dat?
Nou, dat zou best
als jij je kippen weg doet, dan zijn ze weg.
Nou, nee hoor.
Maar zo zie je maar.
Zo zie je maar. Nou, heb je, dat is toch een leuke reportage eigenlijk. Dan hoor je het voor en tegen.
Ja. Nou, kijk, dat is natuurlijk altijd leuk. Hè, als bepaalde dieren er zijn. Maar ja, als je natuurlijk op zo'n project natuurlijk het overhand, de vogels en de duiven en de mussen worden, dan is het niet meer leuk. Als je natuurlijk kijkt aan de schade dat ze aan dat rietwerk maken.
Kijk, wat jij nou zegt van die nesten en die stront, dat kan ik me voorstellen.
Ze gaan dan een rietje zitten trekken en ze trekken er nog een uit en nog een uit. Het gat dat er onder het raam zit, ja, nou, dat is gewoon door de mussen eruit getrokken. Nou, ze zijn nu hier bij het andere raam, daar zijn ze ook weer bezig.
Maar het klopt wel, het is hier toch meer platteland.
Zie je wel, ja. Ik zei het, dit is een stukje platteland, zei ik. Ja.
Hey, ik loop even naar boven, want die jongen zit die leiding te vullen. Ik ga even kijken of het klaar is.
Hey, bedankt, Lien.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Oké. Okay. Dit boek gaat over de mus, hoe het met de mus gaat. Maar er staan ook allemaal leuke verhalen in, anekdotes.
Het gaat over twee jongens en die een hobby krijgen. En de een die gaat in het vak verder en de ander die ziet het als hobby. Twee jongens van een jaar of 11 die naar school gaan, elkaar ontmoeten. Sjaak die kwam uit Brabant. Zijn vader die kwam elke dag met het busje mee uit Brabant om Rotterdam op te bouwen. En zijn vader was zo verstandig om in Rotterdam te komen wonen. Toen gingen we naar de ULO en toen hadden we op de ULO hadden we een leraar. En daar mochten we een werkstuk van maken. Dat ging over natuurlijke historie, zo heette dat vroeger. Dus wij kozen voor vogels. Nou ja, we hebben die schriftjes gemaakt. We kwamen in de bibliotheek. En in de bibliotheek vroegen ze, die vrouw vroeg, mochten we alles lezen? En toen vroeg dat mens op een gegeven moment, willen jullie misschien een herfsttafel maken? En dan moet je je voorstellen, jongetjes uit hele eenvoudige milieus, die dan ineens een stuk zelfstandigheid krijgen. Wil je een herfsttafel maken in een bibliotheek? Wij dat gedaan. Toen heeft ze ons contact gebracht met de NJN, Nederlandse Jeugd voor Natuurstudie. En zo gingen we dan vogelen en zo werden we eigenlijk vogelaar.
Maar was je geïnteresseerd in de mus dan in die tijd?
Ja, wij hadden een club opgericht en die club heette MK. En op school stond overal op de borden en in straten overal met krijt en op onze repetitieblaadjes MK. En niemand wist wat MK betekende, niemand. MK betekent mussenkenner.
De huismus van Kees Heij en Jacques Vos is uitgegeven in de vogelserie van Atlas Contact. Het kost in de winkel €19,99. En u raadt het al, er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436. Dan maak je kans op dit boek. En dit liedje wat we nu gaan draaien, dat komt ook voor in het boek.
Terras, hippen heen en weer in het gras, mussen. Kleurtje tussen grijs en bruin, struinen rond in onze tuin, mussen. Net zo vertrouwd als kat en hond, vogels van de koude grond, mussen. Je kan van ze houden, maar je gaat ze niet kussen. Laat ze niet zoenen, ze zijn met miljoenen. Maar ja, hoe lang nog? Want ze worden bedreigd. Omdat de spreeuw, de ekster en de kraai in de peiling stijgt. Steeds minder heggen en daken met pannen. Langzamerhand wordt de huismus vervallen. Eten mee van het avondmaal, mussen. Pikken rond in groepsverband, maar het komt nooit in de krant, mussen. Een huismus die is vaak bereid tot knusse gezelligheid blussen. Je kan van ze houden, maar je gaat ze niet kussen. Je gaat ze niet zoenen, ze zijn met miljoenen. Maar ja, hoe lang nog, voor ze zijn weggevaagd. Omdat de kat van de buren s'nachts altijd buiten jaagt. Steeds minder heggen en daken met pannen. Langzamerhand wordt de huismus verbannen. Dat gaat voorbij, mussen. Vanzelf sprak hun meerderheid. Ongemerkt zijn ze hem kwijt, mussen. Als het laatste exemplaar sterft in het museum, zingen we samen het te delen. Lauda mus.
Onmiskenbaar, die amazing stroopwafels met mussen. Het is vandaag de dag van de architectuur. En als er nu één stad in Nederland is die bekend staat om zijn architectuur, dan is het Rotterdam. Maar Rotterdam is meer dan alleen een stad van architectuur of een havenstad. In de nieuwe stadsgids Rotterdam Groene Stad van Piet Vollaert, Marieke de Keizer en Wart Mouwen maak je kennis met 100 groene plekken van Rotterdam. Chris natuurlijk die ontmoet de makers van het boekje op het plein voor Rotterdam Centraal. En vraagt hen, hoe groen is Rotterdam?
Ja, Rotterdam is eigenlijk ontzettend groen. Er is in elk geval voor elke Rotterdammer één boom. Er zijn hier 600.000 bomen in de stad.
En wat is het voor gids?
De gids vertelt over alle groene plekken en mooie bijzondere verblijfsplekken in de stad. En dat zijn er gelukkig heel veel.
Ik denk dat het ook heel erg leuk is aan het boek dat als je wat meer leest over die verhalen over groen, dat je ook, omdat je dan veel meer kennis krijgt, dat je ook veel beter gaat kijken en ook veel meer gaat zien.
Het begint al hier bij het Rotterdam Centraal, met deze bomen waar jij nu achter staat.
Ja, dat is misschien wel het nieuwste groen wat in de gids staat. Het zijn het groene grasperk wat van de Westersingel naar het station getrokken is. En de bomen die daarop staan, die zijn speciaal gekweekt. Die zijn in een V-vorm, hebben een dubbele stam. En die V-vorm refereert dan weer aan de architectuur van de perronkap.
Het is een plataansoort. Normaal zie je dus platanen met één stam. En deze zijn inderdaad tweestammig, zo V-vormig. En de plataan die wordt veel toegepast in de stad, omdat hij heel goed die stedelijke condities aan kan. Dus de stenige grond en de weinige water. Hij is alleen ecologisch gezien, als je het dan hebt over beestjes ook en zo, is die iets minder interessant. Maar goed, het is wel een mooi boom.
Op een mooi plein. Wij gaan beginnen met onze tocht, hè? Waar gaan we naartoe?
Nou, laten we naar het wijkpark gaan, hier vlakbij. Wijkpark Oude Westen.
Wat is nou een stad zonder groen? Mooie verhalen over groen en architectuur lees je in Rotterdam Groene Stad. Piet Vollaert, Marieke de Keizer en Wart Mouwen die hebben deze gids gemaakt. We zijn gekomen in wijkpark het Oude Westen.
Dit is een van de oudere parken die door bewoners zelf aangezwengeld is en ook grotendeels opgezet en onderhouden. Wat we merkten bij het samenstellen van die gids, dat vooral de recente parken bijna allemaal door bewoners zijn geïnitieerd en vaak ook uitgevoerd. En dat is een groot verschil met de oudere parken die in de gids staan, die bijna altijd door de gemeente of in sommige gevallen door gefortuneerde privépersonen werden aangelegd.
We wandelen nu hier vlak bij het Centraal Station, door de stad dus, maar de gids is echt heel uitgebreid. Het gaat heel ver door Rotterdam.
Ja, we hebben geprobeerd, of nou ja, niet echt geprobeerd, want het ging vanzelf, maar door de hele stad mooie plekken te ontdekken. En dat is ook heel goed gelukt. We zijn zo ongeveer overal geweest. Wat op fietsafstand van het Centraal Station is. Dus voor iedereen is het eigenlijk goed te doen om zijn eigen route uit te stippelen. En daarbij zijn eigen keuze natuurlijk te maken wat hij leuk vindt om te zien.
Heb je zelf een favoriete plek?
Nou ja, dat hangt een beetje van mijn bui af. Ik vind het Van Brienenoordeiland fantastisch om naartoe te gaan. En dan ben je echt even uit de stad. En ja, het heeft een hele bijzondere sfeer.
En dit is de wijktuin. Dat is ook echt een pareltje. De wijktuin in het park.
Ja, zeker. Ja, het is een prachtig stukje. Heel veel mensen lopen denk ik het wijkpark voorbij. Terwijl het is echt een pareltje. En er is hier een flinke groep vrijwilligers die met heel veel enthousiasme en liefde deze plek ontwikkelt. Het is een paradijsje.
Ja, maar dat is eigenlijk waarom jullie gids natuurlijk ook gemaakt hebben. Dus niet alleen de bekende parken, maar ook de parken waar je het misschien niet van weet.
Nou, ik ben inderdaad door de gids op Landgoed de Tempel een keer goed gaan rondkijken. En ik was daar dus ook al vaker voorbij gefietst. Dan zie je het landhuis en denk je, oh ja, mooi. Maar als je daar doorheen loopt, oh, dat is zo'n bijzondere sfeer. Er zit zoveel verhaal in die plek. Ja, dat is bijzonder. Er staat er ineens een Chinees theekoepeltje. En dan ga je natuurlijk ook bedenken van, hey, hoe kan het nou dat dat er is? En dat die verhalen bovenhalen, dat vind ik heel leuk.
Ja, en dat is dus vlakbij begraafplaats Hofwijk?
Ja, klopt. Ja, dat is helemaal bij Overschie.
Wij gaan naar een volgende plek. De stad is meer dan alleen gebouwen. In de gids Rotterdam Groene Stad lees je meer over de parken, de tuinen en de bomen. Nou, we staan hier eigenlijk midden met onze voeten in het water. Nou ja, bijna. We staan op een grasveldje, maar we staan wel bijna in de Westersingel.
Ja, we staan bijna in de Westersingel voor de mooiste, grootste en dikste plataan van de stad. Die daar is blijven staan omdat de Singel vroeger net iets verder naar het westen lag. En later hebben ze hem recht getrokken. En dan moest dat eilandje gemaakt worden voor deze plataan.
In het boek krijg je ook heel veel meer over de geschiedenis van bijvoorbeeld deze Singels.
Ja, de Singels zijn ontzettend belangrijk voor de stad. De stadsarchitect Roze heeft die in de tweede helft van de 19e eeuw laten aanleggen. Voornamelijk om de stad schoon te spoelen.
Ja, want het was een kledderboeie, een vieze, stinkende stad.
Ja, het was een zootje. Buiten de stadsdriehoek, Koolsingel, Binnenrotte, Maas, was het eigenlijk een slum situatie waar iedereen alles in de poldersloten dumpte. En dat had onder andere een aantal cholera-epidemieën tot gevolg.
Bij de beschrijvingen van de parken behandelen we veel geschiedenis ook. En dat komt omdat het ook heel erg leuk is om te weten hoe een park ontstaan is. Waarom een bepaalde plek gekozen is. Als je bijvoorbeeld weet dat er tijdens de periode dat landgoederen en villa's werden aangelegd, dat er veel gezocht werd naar de hogere gebieden langs de rivieren. Of juist langs de belangrijke toegangswegen huizen werden gebouwd met mooie tuinen. Bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Kralingen, de oudste weg naar Kralingen, je kent het wel. Dan ga je dat ook herkennen. Er zijn ook bijvoorbeeld in het noorden van Rotterdam een hoop veen afgegraven. En in relatie daarmee zijn parken ontstaan. Er is natuurlijk met de havenaanleg baggerslip opgehoogd. Bijvoorbeeld de Kralingse Plas is wel 6 meter opgehoogd door baggerslip uit de havens. En natuurlijk gigantisch. Als je die verhalen weet, dan ga je ook meer zien in het landschap. Dus dat is denk ik heel leuk.
Rotterdam, groene stad, is meer dan alleen de groene plekken in de stad.
Ja, zeker. In de gids behandelen we natuurlijk een hele hoop parken en tuinen, maar ook andere groene dingen, zoals evenementen, winkeltjes, ook wel plekken waar je kunt eten in de tuin. En hier lopen we bijvoorbeeld langs Zomers, een hele mooie winkel waar je voor bloemen en decoratiemateriaal terecht kunt.
En het gaat natuurlijk ook over architectuur.
Ja, zeker. We zijn zelf allemaal ontwerpers en we gaan ook in op wie heeft de plek ontworpen en hoe is dat ook in de loop der tijd aangepast en welke plannen zijn er geweest.
Dit is de Lijnbaan Hof.
Ja, dat klopt. Want iedereen denkt bij de lijnbaan wel aan winkels en misschien zelfs ook nog wel aan de hoogbouwwoningen. Maar er zijn ook twee hoven, twee binnentuinen. En vroeger lagen de entrees van de woningen aan die binnenhoven. Inmiddels zijn ze verplaatst naar de straat. En je kwam dus als bewoner door de tuin binnen.
Ja, jammer eigenlijk dat dat veranderd is.
Ja, dat is ook heel stom, maar ja, die dingen gebeuren.
Wat vind je van deze tuin?
Nou, ja, hij is natuurlijk heel functionalistisch ingericht. Ik moet zeggen dat ik heel blij word van de plantjes die er nu ingezet zijn. De salies en de sedums staan er. Dat maakt het wel een wat interessanter geheel, vind ik.
Ja, Ik moet wel zeggen dat de oorspronkelijke tuinen waren echte modernistische functionele tuinen. Dus met heel weinig van dit soort olijke bloemetjes. En hier op het Jan Eversen plaats is hij dus aangepakt. Maar de andere tuin aan de van Olde Barneveldstraat is dat, geloof ik. Die is nog origineel.
Het heeft wel met mode te maken allemaal, tuinen.
Ja, net als architectuur worden tuinen ook constant aangepakt. Misschien nog wel meer dan architectuur, omdat het een groeiend iets is. En ja, ook daar herken je modes in. Langzamerhand zie je in de stad steeds meer zogenaamd natuurlijke beplanting. Maar ook wel natuurbeheer, dat het iets meer de natuur zijn eigen gang mag gaan.
Hoe was het om aan dit boek te werken?
Ja, hartstikke leuk. Allemaal nieuwe dingen ontdekt. Mijn enthousiasme voor natuur in de stad is helemaal aangewakkerd. En dat hopen we natuurlijk ook te doen met de lezers van het boekje.
Ja, en vertel eens, wat heb jij dan aan nieuws ontdekt?
Er zijn een hele hoop kleine plekjes die ontzettend leuk zijn. Schoonoord is een fantastisch mooi plekje. Dus als je naar het grote park gaat, dan zou ik zeker aanraden om even een uitstapje te maken naar Schoonoord. En gek genoeg heb ik ook het Zuiderpark opnieuw ontdekt. Want het is een hartstikke mooi park. Het is super groot als je even echt weg wil, maar toch dicht bij de stad. Ja, Zuiderpark is fantastisch.
Heel veel mensen ervaren Rotterdam niet als groen, terwijl het toch wel een redelijk groene stad is. Heb je enig idee hoe dat komt?
Nou, de stadspromotie is ontzettend gericht op haven en architectuur. Terecht ook wel, in heel veel opzichten. Maar daardoor vergeet iedereen dat het ook een ontzettend groene stad is.
We gaan nog even verder wandelen door Rotterdam Groene Stad. En straks na 8:30 hoor je daar meer over.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht dat ik samenlees met Gerben Sonneveld. Gerben, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ga beginnen. Chris, ja, de Rotterdamse landschapsgoeroe Adriaan Geuze waarschuwt in de Volkskrant voor het bouwen van nog meer kassen en bedrijfsloodsen in de polders. En ook geen windmolens meer die het zicht op de horizon ontnemen. Hoogopgeleiden willen niet in een lelijk landschap wonen. Die lok je met aantrekkelijk groen. Midden-Delfland is prachtig, volgens de landschaparchitect. Maak het aantrekkelijk met pannenkoekenboerderijen, klompenmakers en kanoverhuurbedrijven. En blijf er verder vanaf.
Wie Midden-Delfland beter wil leren kennen, die kan dit weekend naar de Midden-Delfland-dagen. En wil je die combineren met het evenement Lekker naar de Boer, waarbij je kunt gaan kijken bij biologische boeren en tuinders, ga dan bijvoorbeeld naar Hoeve Akerdijk. Dat is een biologische melkveehouderij in het hart van Midden-Delfland. Of fiets langs de Schiedamse stadsimkers aan de Harreweg, want daar is vandaag een bijenmarkt. En een van de fietsroutes die zijn uitgestippeld voor de Midden-Delfland-dagen, die komt langs de bijenmarkt.
Ja, en nog meer mooi nieuws, ook uit Midden-Delfland. Het lijkt erop dat de kievieten weer voorzichtig terugkeren naar de zuidrand van het gebied. Tijdens de aanleg van de A4 bleven de vogels daar weg, omdat het onrustig was. Maar in mei werd een kievietsnest met 4 eieren gevonden op het Eco-aquaduct. De agrarische vereniging Fokkerstaart heeft de vondst tot nu toe stilgehouden om het nest niet te verstoren, maar inmiddels is het nest uitgekomen en zijn de jonge vogels naar de omliggende weilanden vertrokken.
Restaurants, lunchrooms en eetcafés die moeten planeetvriendelijker worden, vindt de Stichting Duurzame Horeca Leiden, want er valt nog een wereld te winnen. Het gros van de horecaondernemers in Leiden, maar ook elders, die schotelt plofkip voor, die verspilt water, die gooit eten weg en scheidt het afval niet. Je leest erover in Trouw.
En als laatste het AD Rotterdams Dagblad. Dat schrijft hoe Rotterdam schapen gebruikt in de strijd tegen de reuze berenklauw. Die plant die veroorzaakt huidirritatie en soms blaren, maar voor schapen is de reuze berenklauw een lekker hapje.
En dat was Gerben Sonneveld met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. Gaan we door met het weekend weer. Leen de Koning die heeft dat. Heb jij goed weernieuws voor ons dit weekend?
Chris, hele goede morgen. Nou, als je vanmorgen, jij was natuurlijk ook al vroeg in touw, dan zou je denken, nou, dat wordt een fantastische zonnige zaterdag. Maar inmiddels is de zon op veel plaatsen alweer verdwenen. En ja, we krijgen alweer met een storing te maken, Chris. Nou, de afgelopen dagen hier en daar natuurlijk enorm veel water naar beneden gekomen. Andere plaatsen weer wat minder. Nou, de hoeveelheden water, die zullen vandaag meevallen. Maar we krijgen toch weer met af en toe wat regen en motregen te maken of een enkele bui. De wind die is maar zwak tot matig. Die waait uit een west-noordwestelijke richting. De loop van de dag wordt de wind langzamerhand wat sterker. Dan komt er een matige wind, een windkracht 4 tot 5 te staan uit die richting. Maar vooral vanmorgen wordt de bewolking vanuit het westen dikker en valt er dus af en toe wat regen of motregen. Daarna kan hier en daar de zon even doorbreken, maar kan er ook nog een enkele losse bui vallen. Maar niet meer van die zware buien met onweer als we de afgelopen dagen hebben gehad. En er wordt koele lucht aangevoerd, want de maximumtemperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan zo'n 16 graden. Maar goed, dan komt toch het goede nieuws, Chris. En dat is voor komende avond en nacht. En maar vooral voor morgen. Vanavond en vannacht hebben we nog vrij veel wolkenvelden. Ook een paar opklaringen. Kan hier en daar wat nevelig worden. En bij een afnemende wind koelt het dan af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Vooral morgenmiddag, dan wordt het behoorlijk zonnig. Niet al te veel bewolking. De wind maar zwak uit een west-noordwestelijke richting. En dankzij de zon in de van oorsprong toch wat koele lucht kan de temperatuur oplopen naar een graad of 18. Begin volgende week gaat de temperatuur nog wat verder omhoog, richting de 20 graden. Maar geheel betrouwbaar wordt het ook dan nog steeds niet, omdat af en toe toch zwakke storingen tot onze regio gaan doordringen. Kortom, het is allemaal wat licht wisselvallig zomerweer. Dus vandaag regenjas en paraplu en morgen de zonnebril.
Leen, dankjewel en fijn weekend.
Zelfde.
Prince, I would die for you. Bij een stedentrip mag een bezoek aan een park of een bijzondere tuin niet ontbreken. Iedereen die Rotterdam bezoekt, die heeft het voortaan heel makkelijk. Want de gids Rotterdam Groene Stad die laat zien waar je moet zijn voor de mooiste parken, bomen en ander groen in Rotterdam. Voor 8:30, toen hebben we in Chris natuurlijk al een paar voorbeelden hiervan kunnen horen. Van de makers van de gids, Wart Mouwen, die vertelt waar we nu zijn beland.
We staan hier in de tuin achter het stadhuis. En ja, hartstikke mooi oud gebouw natuurlijk, waar ook een fantastische tuin in ligt. Helemaal omsloten, fantastisch bijgehouden en gewoon een supermooi plekje om eventjes uit het stadsgewoel weer terug te trekken.
Ja, maar ik betwijfel wel jouw idee dat mensen dit niet kennen. Want ik bedoel, iedereen die hier getrouwd is, heeft hier ook een trouwfoto laten maken in deze tuin.
Ja, ik ben niet getrouwd, dus voor mij was het een ontdekking een paar jaar geleden.
Want zo is het toch, Piet?
Ja, nee, dit is absoluut de favoriete trouwfotoplek van de gids. Het is trouwens ook het eerste tuin in de gids. En misschien ook wel leuk om te zeggen is dat we naast al dat groen ook aan de dieren gedacht hebben. Dus we hebben samen met Bureau Stadsnatuur 10 echte echte Rotterdammers genoemd. Dus planten en dieren die echt Rotterdams zijn. En bij als nummer 1 is dan de slechtvalk staat hier bij het stadhuis. Ten eerste omdat het nogal een zakenmannetje is die slecht was. Snelle gozer. Maar ook omdat hij vreselijk brutaal is. Dus de slechtvalk, dat is de echtste Rotterdammer van Rotterdam.
En planten. Marieke is de plantendeskundige van deze drie mensen. Wat voor beroemde Rotterdamse plant staat erin?
We liepen er net toevallig langs een aantal platanen. Maar in de gids komt natuurlijk een heleboel meer soorten bomen en ook andere planten voor. Rotterdam staat vol met enorme diversiteit. Aan populieren, eiken. Er staat een prachtige mooie rode beuk, een monumentale boom op het Emmaplein. Hier zien we de lindenbomen en de gevels zijn hier helemaal begroeid met de drievingerige wingerd, die prachtig rood kleurt. In het najaar, ja. Inderdaad.
Nu is die groen.
Nu is die mooi groen.
Ja, er staat naast al dat groen en al die dieren ook nog wat cultuur in de gids. Als er een prachtig kunstwerk in het park is, dan noemen we dat vaak. En bij alle extraatjes en anekdotes zitten ook een aantal natuurgedichten en natuurcitaten. Ik zal de mooiste voorlezen, is dat goed?
Ja, leuk.
Aan de Maas gezeten, turend in het zwerk, het stadgedruis geweken, ontstijgt men aan zichzelf. Op hoger plan gekomen, wiekend door de lucht, de zwaartekracht erboven, vindt men een ander terug. O vogel van verlangen, wiegend op de wind, verlos ons van elkander en van elkanders gewicht. Jules Deelder. Er is nog een raadselgedicht, staat er in de gids. En de eerste die de oplossing van dit raadsel instuurt, die krijgt een gids van ons cadeau. En daar gaat hij. De titel is Rara Baro. 14 zitplaatsen, tussen haakjes hout, in halve cirkel, tegenover 1 manshoge bakpalm. Rara wat rust. Waarnaast verkeer raas waar ik bevind. Einde mijmeur.
Nou, over welke plek gaat dit gedicht? Wie het weet, die mag bellen naar 010 436 4436. Dan maak je kans op de gids Rotterdam Groene Stad. En dit boekje is uitgegeven door NAI 010. Het kost in de winkel €19,95.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after.
feels a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place.
Robbie Williams was dat.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Boeken voor echte mannen. Met ouderwets goede spanning en harde actie. Verhalen die niet onderdoen voor de keiharde realiteit. Volgens de uitgever geldt dit allemaal voor Machtsstrijd. Het thrillerdebuut van Wouter Helders. En hij is in het dagelijks leven militair journalist. Hij is hier om erover te vertellen. Wouter, goedemorgen.
Goedemorgen Chris.
Wat maakt Machtsstrijd dan een boek voor echte mannen?
Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk heel simpel.
Dankjewel. Nee, maar.
Ja. Nee, het is een boek vol met actie, vol met mooie scènes. Het is een boek wat voor mannen en ook vrouwen trouwens gewoon heel lekker weggelezen aan het zwembad, vliegtuig, wherever.
Ja, want er staat toevallig vandaag in het Volkskrant magazine een heel verhaal over dat mannen eigenlijk niet zoveel lezen. Allemaal vooroordelen en dat wel wat beter kan. Dus dat zou dan met jouw boek in ieder geval kunnen. Maar vrouwen mogen er ook in lezen. Jij
Absoluut.
Bent militair journalist. Hoe word je dat?
Nou, dat word je door een hele lange selectieprocedure en door heel veel interesse natuurlijk te hebben in defensie aan zich. Ik ben zelf na mijn masteropleiding heb ik een tijdje in Rotterdam gewoond en gestudeerd. Daar de studie journalistiek gedaan. En daarna ben ik naar de Koninklijke Militaire Academie geweest in Breda. In 3 maanden groen gewassen in jargon.
En toen met groengewassen? En wat houdt
het
in?
Groengewassen houdt in dat ze voor allerlei burgers, dus dan praat je over artsen, fysiotherapeuten, maar ook schrijvers, maken ze in 3 maanden officieren. Dus dan leer je heel simpel gezegd de basisvaardigheden, dus schieten, marcheren, de basiskennis over het leger. En daarmee kun je dan aan de bak.
Misschien ook.
Ook wat over de hiërarchie, ja. Al moet ik zeggen dat er wel meevalt zieken in het leger. Ja.
In het Nederlandse leger misschien dan?
Klopt, ja. Het is bij andere legers wel wat strikter. Bij ons is het allemaal redelijk informeel en los. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je in de strijd ooit wel weet waar en wanneer te luisteren.
Ja, zeker. Wat wel grappig is, wat je even overslaat, is dat je eigenlijk een heel andere richting begon.
Ja, dat klopt. Ik ben ooit begonnen bij een bank. Ik heb daar 1 jaar of 2 gewerkt als private banker. Dus heel veel advies geven aan mensen over beleggingen, spaargeld, allerlei bankzaken. Vond ik niet zo heel erg leuk.
En
ik heb toen
besloten.
Ja, omdat de crisis toen uitbrak, onder andere. En ik ook het gevoel had dat banken toch vaak wat minder, hoe moet ik het leuk zeggen. Ja, denk aan Luijendijk,
Joris Luijendijk.
Zijn laatste boek. Dat voelde ik ook heel erg sterk. Dat banken toch wat minder vaak het belang van de klant voor ogen hebben. En meer aan zichzelf denken.
Ja, dus toen dacht je, ga wat anders doen. Ik ga militair journalist worden.
Ik dacht eerst van, ik ga mijn passie volgen schrijven. En dit kwam op mijn pad. En sloot heel goed aan bij mijn eigen interesse.
Ja, want er kwam iemand vertellen bij jou tijdens je opleiding. En toen dacht je, hey, dit is wat voor mij.
Je hebt je heel goed ingelezen inderdaad. Ik heb aan het Erasmus gestudeerd in een maand of 9. De postdoctorale dagbladopleiding journalistiek, hele mond vol. En daar kwam elke vrijdagmiddag kwam er iemand praten. Dus van een tijdschrift of een bedrijf of een andere tak van sport in de journalistiek. En een van die mannen die kwam praten toen was een jongen die de baan doet, nog steeds trouwens, die ik nu ook doe. En die inspireerde mij om het ook eens te gaan proberen.
Ja, dus en wat doe je dan tijdens je werk? Wat doe je dan precies?
Dat is heel breed. Dat zul je zelf ook kennen. Mijn functie nu is de functie van eindredacteur van een blad. Het enige externe blad van Defensie. Dus ik maak elke 2 weken een tijdschrift online. Waarbij we aandacht hebben voor mensen in het leger. Aandacht hebben voor alle achtergronden, achter het nieuws. Ik schrijf veel, ik zet veel opdrachten uit. En ik ga ook zelf nog wel eens een keer op pad, zoals volgende week toevallig.
Ja, want je gaat dan vooral naar conflictgebieden, waar Nederlanders dan zitten als leger.
Precies, ik ben een paar keer weg geweest, onder andere naar Afghanistan. En ik ga volgende week naar Mali. Dan praat je over een kortere tijd, dat is geen hele lange uitzending, maar 1 week of 3, 4. En ik ga dan met een team op pad, een cameraman en een fotograaf. En we gaan dan samen mooie verhalen maken over die missie. Dus de mannen en vrouwen daar hun verhaal aan de rest vertellen.
En is dat gevaarlijk werk, ook voor jou?
Het is wel eens gevaarlijk, daar ben je ook voor opgeleid. Maar de insteek is ook altijd dat wij ons werk zo veilig mogelijk doen. Dus we gaan niet naar gebieden toe waar actief gevochten wordt. Daar zorgt de Defensie ook goed voor. We hebben altijd hele goede inlichting daarom. Maar het zou kunnen dat er wel een keer wat gebeurt. Ik heb wel eens wat meegemaakt, zoals een raketaanval een paar jaar geleden.
En wat moet je dan doen?
ja, dan moet je vooral de skills en drills volgen die je geleerd hebt. In dit geval was het vooral naar vlug liggen en dekking zoeken.
En, ja, dus die simpele dingen waarvan je denkt als grapje van, oh, dat moet je dan doen, bijvoorbeeld hoofd in je arm of zoiets dergelijks, ja, dat moet je ook echt doen.
Dat moet je echt doen. En als je dat niet doet, dan word je wel door je collega's geholpen om het alsnog te doen. Want het is gewoon gevaarlijk als jij dingen doet die niet handig zijn.
Maar ben je ook echt zelf al eens bang geweest?
Ik ben nooit echt heel bang geweest. Ik denk dat ik ook altijd best wel optimistisch ben, dus dat zal wel meehelpen daarin. Maar ja, sommige dingen zijn wel spannend. Bijvoorbeeld de eerste keer toen ik in Afghanistan was, lag ik te slapen s'avonds de eerste avond. Dan ben ik nog best wel nerveus zo'n eerste avond. En toen schoten ze vlakbij vanuit zeg maar de omheining van het kamp, stonden allerlei grote tanks ingegraven. En die schoten flares af in de avond. Dus een soort van lichtkogels om te kijken van wat er allemaal gebeurt eromheen. Ook als er niks aan de hand is, gewoon puur ter verkenning. Maar dat klinkt gewoon als een echte, een echt schot. Dus toen ik dat de eerste avond hoorde om 1 uur, 2 uur 's nachts, schrok ik me ook helemaal dood. En dan springen we even je bedje uit. Van, oh, help, ze komen eraan.
En toen moesten ze allemaal zeker lachen.
Toen moesten ze wel een beetje lachen om mij. Ja, dat klopt.
Maar kun je nou iets van je ervaring gebruiken, of heb je dat gebruikt in je boek Machtsstrijd?
Absoluut. Machtsstrijd speelt zich voor een groot deel af in Rotterdam, waar ik gewoond heb. Dus veel ervaring daarvan zit er ook al in. Ik ben ook een aantal maanden voor mijn masteropleiding in Oeganda geweest. Ook van die Afrika-ervaring heb ik heel veel gebruikt. Defensie-ervaring zit in dit boek niet zo heel sterk verweven. Altijd natuurlijk wel gesprekken en wat dingetjes. Maar in mijn volgende boek komt dat veel meer aan bod.
Ja, maar dit boek dat gaat onder meer over wat ze in Vrij Nederland wel eens bloedmobieltjes hebben genoemd. De grondstof daarvoor, coltan.
Klopt, ja. Coltan is eigenlijk een samentrekking van colombiet tantaliet. Daar maken ze tantalium van. Dat is een vrij zeldzaam en heel duur erts. Wat ze inderdaad gebruiken voor het maken van iPhones en laptops. En dat wordt heel veel gewonnen in Congo. En is een van de stoffen waar veel om gevochten wordt. Om de controle daarover. Net als bijvoorbeeld de blood diamonds of goud. Dus in mijn boek is het inderdaad een van de dingen die centraal staan in het complot.
Ja, want complot. En dat speelt zich dus af bijvoorbeeld hier in Rotterdam. En ook in Congo en nog veel meer landen.
Absoluut.
Of zou je dit boek nou zelf willen lezen als je het niet geschreven had?
Ik zou het boek, dat is natuurlijk heel slecht om over je eigen boek te zeggen altijd.
Waarom niet? Maar,
ik zou het boek zeker zelf lezen. Het is een boek, denk ik, wat in genre nog niet heel veel wordt gemaakt in Nederland. Ik wil zelf, niet daarmee vergelijken per se, maar een beetje de kant op van Doetloom, van Tom Clancy, toch de spannendere boeken. En die worden toch met name nog steeds door Amerikaanse mannen, of misschien de Scandinaviërs geschreven in Nederland. Ik zou het zeker pakken als ik op vakantie ging.
Goed, nou, dat is een mooie tip dan voor vakantie, denk ik. En er komt ook nog een vervolg, maar eerst moeten we nog heel eventjes wachten. Helaas kan je het dus niet voor Vaderdag geven. Dat is echt super jammer.
Absoluut.
Want het komt pas maandag uit. Maandag ligt het pas in de winkels. Maar jij was hier omdat je volgende week op missie gaat. Dus je kon pas alleen maar nu hier zijn, Wouter Hel. Dus dank je wel voor je verhaal en ook maandag. En daarna is het nog super om te lezen. Goeie reis naar Mali en behoud de terugkeer lijkt me ook wel belangrijk. Het boek Machtsstrijd van Wouter Helders is uitgegeven bij Karakter. Het kost €17,95 en dus pas maandag 20 juni in de winkels. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vermer, Peter Konings, Gerben Solleveld, Hanny Biesegger en Roeland Kuppers, die werkte mee vandaag. Volgende week, de zwaluwen zijn er, dus de zomer kan beginnen. Fijn weekend en straks veel plezier met Muziek voor Volwassenen en Johan Derksen.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.